NPO Radio 1. KRO NCRW.
Het moet een verbetering worden in 2019. Eén omgevingswet. In plaats van 26 verschillende wetten voor bouwen en milieu. Maar gemeenten maken zich zorgen, want die ene wet is complex en onduidelijk.
Reporter Radio. Met Margriet Vromans.
Goedenavond en welkom bij Reporter Radio, onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Met vanavond nieuws van Reporters NL uit Groningen over fraude bij de Rijksuniversiteit daar. Ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De Universiteit Groningen leed ruim 1 miljoen euro schade. Hoort u straks. Maar eerst de onduidelijkheid in nieuwe wetgeving.
Het omgevingsrecht is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een ondoordringbaar woud van wetten, regels en procedures. Moeilijk om daarin het overzicht te houden. Dat kan eenvoudiger. Dat moet beter. Maar hoe? Met de omgevingswet.
Ja, zo makkelijk moet het worden. Hij moet een eind maken aan een brei van regels en voorschriften op het gebied van bouwen en milieu. Eén nieuwe omgevingswet. In 2010 in het regeerakkoord aangekondigd, goedgekeurd door Eerste en Tweede Kamer. In 2019 moet die van kracht worden. Dus de voorbereidingen bij veel gemeenten zijn in volle gang. Maar inmiddels merken ook tientallen gemeenten hoe complex die nieuwe wet is. En er blijkt nog veel onduidelijk. En hebben de gemeenten eigenlijk nog wel genoeg kennis en ambtenaren in huis om zo'n nieuwe wet te kunnen uitvoeren en handhaven? Want de afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer moeten uitbesteden aan regionale omgevingsdiensten. Ga ik over praten met bij mij aan tafel Merel Holtkamp, advocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht bij AKD Advocaten. Goedenavond.
Goedenavond.
Fijn dat je er bent. En Dennis van Heteren, ambtenaar en programmamanager omgevingswet bij de gemeente Emmen.
Goedenavond.
We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen, want het is zo complex. Het wordt allemaal nog veel ingewikkelder als we ook nog eens een keertje u gaan zeggen. Er komt dus een nieuwe omgevingswet. Nou, eerst maar eens even naar wat dat nou precies inhoudt. Wat valt er allemaal, Merel, onder deze nieuwe omgevingswet?
Wat goed is om mee te beginnen is denk ik dat het een kaderwet is, de omgevingswet. Dus 26 wetten worden één omgevingswet. Maar de regels waar burgers en bedrijven zich vooral aan zullen moeten gaan houden, die komen in 4 AMVB's terecht.
Wacht even, AMVB's.
Een algemene maatregel van bestuur. En als lage regelgeving wordt vastgesteld niet door eigenlijk door de regering, door het kabinet. En niet door Eerste en Tweede Kamer.
Maar kan je dan eigenlijk zeggen dat het gewoon, het is niet echt een nieuwe wet. Het is alleen een wet die heet anders en daar zitten 26 hoofdstukken in.
Nee, dat zou zeker te simpel zijn. En zou ook afdoen aan wat er daadwerkelijk door INM en door het ministerie is gedaan.
INM?
Infrastructuur en milieu. Ja. Zij zijn verantwoordelijk voor de wetgevingsoperatie. En er is wel degelijk heel veel gedaan. Want ja, 26 wetten, om daar toch één wet van te maken, om één kader daar nieuw van te maken, dat is heel veel werk. En dat zie je ook, want het parlementaire proces heeft, nou, ik denk duizenden pagina's aan parlementaire geschiedenis inmiddels
opgeleverd. Heel ingewikkeld geweest om heel daarover te praten. Maar het gaat dus over bouwen en milieu.
Zeker, het gaat over de fysieke leefomgeving. En de fysieke leefomgeving is eigenlijk een nieuw begrip. En niet alleen regels over een goede ruimtelijke ordening. Dus regels die normaal of die nu zeg maar in het bestemmingsplan zitten. Maar die worden geïntegreerd met regels over milieu, natuur, cultureel erfgoed, water, lucht, bodem, welstand en gezondheid.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, wat je zoals een van de belangrijkste instrumenten wordt het omgevingsplan. Dat is ook een soort van vervanger van het bestemmingsplan dat alle gemeenten nu in Nederland hebben voor een hele grondgebied. Maar in het omgevingsplan is ruimer dan alleen een bestemmingsplan. Want naast regels over wat je op een precieze locatie mag aan een bouwwerk neerzetten of wat voor een functie je daaraan mag geven, komen er ook de regels die nu in algemeen verbindende voorschriften zitten. Dus bijvoorbeeld de gemeentelijke algemene plaatselijke verordening, waarin staat dat je op de openbare weg bijvoorbeeld geen spullen mag neerzetten, en waarin ook openbare ordevraagstukken in zitten, die komen ook allemaal in het omgevingsplan terecht.
Openbare orde, dat gaat over ook wat er wel en wat er niet mag. Hè? Je mag niet spugen op straat, Zeker. Je mag niet plassen op straat. Het moet over veiligheid gaan. Dus dat zit dan allemaal bij elkaar in die ene omgevingswet.
Klopt. En dat komt dus in het omgevingsplan terecht. Dus gemeenten moeten straks één plan maken voor het hele grondgebied. En daarin moeten al die belangen, al die verschillende onderwerpen met elkaar verbonden worden.
Mm-hmm. Nou heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu gezegd over deze wet: wij gaan plannen beoordelen met een beetje een ruimere blik. We gaan vanaf nu, of vanaf 2019, uit van ja, mits, het mag. in plaats van wat we nu vaak doen, nee, tenzij. Maar hoe gaat dat in de praktijk uitwerken?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook meteen een hele belangrijke, denk ik. Omdat je het Rijk kan dat zeggen en kan dat aangeven. Van jongens, we moeten een omslag maken. Er moet een paradigmaverandering. Er moet meer mogelijk worden.
Paradigmaverandering.
Ja, dat zijn grote woorden.
Ja.
Alleen dat ligt bij de gemeente. De gemeente moet straks daadwerkelijk een initiatiefnemer die komt met een plan. Niet gaan kijken van, joh, ik heb zo'n mooi stadscentrum al. Wil ik daar wel dat dit plan daar komt? Maar die moeten andersom gaan denken. En die moeten gaan denken, oké, goed plan. Hoe kunnen we het mogelijk maken?
Nee.
Onder welke randvoorwaarden?
Dus het gaat erom dat bedrijven, ondernemers meer ruimte krijgen om hun plannen uit te voeren.
Eens.
En dan wordt het ja, mits in plaats van nee, tenzij. Toch snap ik nog niet helemaal hoe deze wet daarvoor gaat zorgen.
Nee, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Want wat het is dat de wet maakt het overzichtelijker. Het kader, alle regels die er zijn. Maar het geheel wordt eigenlijk complexer. Omdat je niet alleen bevatten de wetten gewoon heel veel informatie. En is dat voor een leek, is dat echt een tour om daaruit te proberen te komen. Maar die integrale afweging die de gemeente dus moet maken, omdat ze dus veel meer moeten regelen in één plan of veel meer onderwerpen daarbij moeten betrekken. Ja, dat wordt gewoon heel erg ingewikkeld.
Ja, nou, maar ik zit ook gewoon te denken, van 26 naar 1, daar zitten toch ook ambtenaren aan vast die allemaal voor die eigen wetten moeten gaan zorgen. Wat moeten die andere ambtenaren dan straks gaan doen?
Ja, ze moeten allemaal gaan samenwerken. Dus of er nou minder moet gebeuren is de vraag, denk ik. Maar ze moeten het wel gecoördineerd in één document of in twee, ja, een omgevingsvisie en omgevingsplan moeten ze gaan vaststellen. En daar moet je eigenlijk al die kaders in kwijt. Ja. Dus je moet echt gaan samenwerken.
Ga er maar aan staan als gemeente. Er gaat heel veel veranderen. Er is nog heel erg veel onduidelijk. Kijk ik jou meteen aan, Dennis. Alle 11 Drentse gemeenten hebben samen een brief gestuurd naar het ministerie met een heleboel kritiekpunten, heb ik begrepen. Wat stond daar precies in die brief?
Nou, het zijn 12 Drentse gemeenten hebben dat verstuurd. Wij hebben tijdens het zomerreces hebben die ANVB's in de consultatie gezeten. Internetconsultatie.
Nog even ANVB's in algemene de consultatie maatregelen gezeten. Het is een ambtelijke taal.
Neem me niet kwalijk.
Dat doen we hier
algemene
niet
maatregelen van bestuur.
Ja.
Die hebben in de internetconsultatie. En toen waren alle partijen in de gelegenheid om daarop te reageren.
Maar wacht even. Als jij zegt al die algemene maatregelen van bestuur, dat zijn mensen, dat zijn ambtenaren die allemaal zo'n algemene maatregel van bestuur moeten uitvoeren. Die hebben met elkaar overlegd.
Merel net schetst, het is een kaderwet. En daarbinnen de regels waar we ons straks binnen de fysieke leefomgeving om aan gaan houden, of de wetgeving, wordt verwoord in de algemene maatregelen van bestuur.
Ja.
En dat is eigenlijk een pak papier waarin artikelen staan van hoe wij die fysieke leefomgeving met elkaar gaan proberen vorm te
geven.
En
over die algemene maatregelen van bestuur is met elkaar gepraat?
Die is vrijgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de gelegenheid voor een ieder om daarop te reageren.
Ja.
En dat hebben wij geprobeerd met de 12 gemeenten. In de, van 1 juli tot 16 september vrij opengestaan. En wij kwamen erachter dat het gewoon een hele complexe materie is.
Het was ook zomer, iedereen was weg.
Nou ja, dat was ook niet zo handig. Maar goed, dat kunnen wij ook wel met elkaar oplossen. Maar het was heel complex. Je zag dat er ontzettend veel reserveringen nog in de wet zitten. Dus daarmee is de wet dus nog niet volledig. En je ziet dat het zijn 4 ANVB's, 4 algemene maatregelen van bestuur. En die moet je integraal bekijken. En dat maakt het heel ingewikkeld.
Waar liepen jullie tegenaan?
Wij liepen er tegenaan dat door die verwevenheid van die algemene maatregelen van bestuur en het ontbreken van best wel veel onderdelen nog in die ANVB's, dat wij nog geen volledig zicht kunnen krijgen op wat voor impact heeft dit nou echt voor.
Ja, maar geef eens een voorbeeld, want nu blijft het voor mij nog heel abstract. Geef eens een voorbeeld, waar liep je tegenaan?
Dat je gewoon, je krijgt niet, die wet bevat standaarden en regels waar we straks mee moeten gaan werken,
mm-hmm,
met elkaar. Doordat niet alles is ingevuld nog, kun je nog niet overzien op wat voor manier je dat met elkaar moet gaan doen straks.
Ja, toch wordt die wet juist gepresenteerd als het wordt allemaal simpeler, het wordt allemaal eenvoudig. En jullie lopen aan tegen het feit dat het gewoon nog niet klaar is en heel complex.
Dat klopt. Ik geloof er ook wel in, en ook met mijn collega's, dat dit straks een wet wordt waarmee het eenvoudiger en beter kan worden. naar de invoering. Maar we zitten nu in een transitieperiode waarbij het Rijk ons nu al uitnodigt van ga vast experimenteren met die wet. Daarvoor geven wij ook ruimte, ja mits. En ga kijken wat voor ervaringen jullie op kunnen doen. En laten we die vooral met elkaar delen. En gaan kijken wat we van elkaar kunnen leren. Dus het is ook een heel erg leerproces waar we met elkaar in zitten.
Ja. Work in progress.
Precies.
Wordt dat dan genoemd,
en wat ik wel heel erg merk is bij de 12 gemeenten, maar ook in de landen, bij de VNG en bij G32. Nou, dat zijn partijen die daar ook mee bezig zijn, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat de bereidwilligheid om ermee te beginnen er ook echt is. Maar dat niemand nog de kant-en-klare antwoorden heeft. Nee. En ik denk dat dat ook nog wel even gaat duren voordat die er zijn.
En Merel, zijn dat ook vragen waarmee gemeenten bij jou komen als advocaat?
Zeker.
Welke vragen stellen ze je dan?
Nou, je ziet gemeenten die al verder zijn, zoals bij Dennis. Daar zijn ze echt al, hebben ze al echt een projectteam en zijn ze echt voortvarend aan de slag om te kijken wat gaan wij doen. Maar je hebt ook heel veel gemeenten waar de wethouders en het college gewoon van heeft gezegd, ja jongens, we hebben de afgelopen raadsperiode al zoveel ingewikkelde onderwerpen voorbij zien komen. Deze wet treedt in werking in 2019. Wij zijn er dan niet meer, waarschijnlijk met het college.
Zal mijn tijd wel duren, zeggen ze dan.
En die maken er minder tijd en middelen voor vrij. Omdat ze denken, ja jongens, we weten het nog niet precies. Er zijn nog heel veel zwarte punten die nog ingevuld moeten worden. Wij gaan er wel mee aan de gang als het wiel is uitgevonden door andere partijen. En dan hebben wij die opstartproblemen minder. Ik vind het eigenlijk ook best wel. Ja, ik vind dat je daar niet van kan zeggen dat het een heel onlogisch standpunt is.
Nee, maar goed, het schiet niet erg op natuurlijk als zij er nu nog weinig aan doen en straks een nieuwe gemeenteraad moet dat voor zijn kap nemen.
In die zin, de ministerie, de overheid, dus de Rijksoverheid gaat ervoor zorgen dat er overgangsrecht komt. Dus op het moment dat de wet in werking treedt in 2019, dan zal het heus niet zo zijn, patsboom, van de een op de andere dag geldt niks meer in die gemeente.
Maar goed, die voorbereiding is natuurlijk wel belangrijk. Zeker. En uit een enquête bleek dat 1 op de 5 gemeenteraden er nog niet eens mee bezig zijn.
Ja, ik denk dat zo'n verklaring kan daarin worden gevonden. Dat er dus heel veel colleges zijn die denken, ja, jongens, dit kost me een hoop werk en ik krijg onvoldoende ondersteuning nu vanuit het Rijk.
Ja, gemeenteraden zullen dat ook dus straks heel moeilijk gaan vinden, want dat zijn straks nieuwe gemeenteraden.
Ja.
Goed, een van de aspecten van de nieuwe wet is dat er meer bestuurlijke afwegingsruimte komt voor gemeenten. Luister even mee hoe de Rijksoverheid dat uitlegt in een voorlichtingsfilmpje.
Hallo, ik ben Simone, wethouder leefomgeving bij een gemeente. Ik wil zaken rond het omgevingsrecht sneller en met meer samenhang aanpakken. Maar dat gaat nu niet.
Vervelend, Simone. De Omgevingswet gaat jouw leven makkelijker maken.
Hoe dan?
Met 1 algemene set aan overzichtelijke regels ben je in staat een integrale visie te ontwikkelen. Er hoeft minder getoetst te worden om toch goede besluiten te kunnen nemen. Je krijgt meer verantwoordelijkheid om tot duurzame oplossingen te komen. Er is ruimte voor innovatie. Je hebt ruimte voor regionaal maatwerk, toegespitst op de lokale situatie, zodat je burgers en ondernemers als Theo kunt steunen bij hun initiatieven. De Omgevingswet. Ruimte voor initiatieven. Een betere leefomgeving voor iedereen.
Dat klinkt makkelijk. Die Simone, die weet nou precies wat ze moet doen, deze wethouder. Maar lokaal maatwerk wordt het genoemd door het ministerie. Maar dat wordt dan dus voor elke gemeente anders.
Ja, er komt meer ruimte. Dat is wel de bedoeling van de wet.
Ja, ik denk dan wel ook meteen, dat is ook raar, dat het dan in de ene gemeente wel mag, wat in de andere gemeente niet mag. Lokaal maatwerk, maar misschien ook rechtsongelijkheid. Dennis knikt.
Nou, dat hoeft niet zozeer. Dat hangt er helemaal van af, denk ik, hoe politiek met elkaar samenwerkt. In Drenthe, je vroeg net naar de VDG. Wij hebben gezamenlijk, bestuurlijk is ook afgesproken om gezamenlijk op te trekken in het proces naar deze wet toe. Dat is dus los van de inhoud.
Mm-hmm.
Want de inhoud is inderdaad dat gemeenten verschillende keuzes gaan maken hoe ze die wet gaan toepassen. En hoe stringent ze willen zijn en hoe ver ze de ja-mits-gedachte vorm en inhoud zouden willen geven. Maar ik denk dat het heel sterk te maken heeft hoe ga je elkaar ambtelijk vinden, maar ook politiek. En dan heb ik het over gemeenten, maar dan heb ik het ook over andere bevoegde gezagen. En andere bevoegde gezagen binnen deze wet zijn de waterschappen en de provincie.
Ja, maar ook die omgevingsdienst is ook een bevoegd gezag. Die moet ook gaan handhaven. Nee, zegt Merel.
Nou, omgevingsdienst is geen bevoegd gezag. Dus dat is dat, maar dat is, je pakt meteen bij de kop wat een groot probleem is bij die omgevingsdiensten. Omgevingsdienst is niet een losse bestuurslaag. Dus we hebben niet nu, omdat met de instelling van omgevingsdiensten te maken met Rijk, provincie, omgevingsdienst en gemeente. Nee, de omgevingsdiensten werken voor gemeenten en voor provincies. Maar dat is inderdaad een onderscheid wat de praktijk, als jij een brief krijgt van de omgevingsdienst waarin ze zeggen dat je een overtreding begaat van bestemmingsplan. Ja, die burger ziet alleen maar dat het een brief is van de omgevingsdienst. Die denkt, ja, die is hier verantwoordelijk. Maar dat is hij niet. Dat is nog steeds de gemeente. Alleen die hebben die taken, die worden voor hen gedaan door de omgevingsdienst.
Ja, laten we even kijken wat een omgevingsdienst precies doet. Onze verslaggever Lemke Kraan liep mee met een handhaver van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
Goedemiddag, ik ben van de omgevingsdienst. Ik zal langskomen voor de milieucontrole. Nou, gaat u wel. Goedemiddag, we zijn druk aan het werk.
Kom maar rond.
Ja, hij loopt wel mee. Goedemiddag.
Teun van Biljouw van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant legt een controlebezoek af bij de hondenvoerfabriek van Cor van Loon.
Ik ben eigenaar van Kivo Petfood uit Veldhoven. Wij produceren verse voeding, vers vleesvoeding. Dat wil zeggen, hier komt categorie 3 materiaal binnen. De slachtresten van een koe, van een kip. Dan malen wij tot een complete maaltijd voor de honden.
Het bedrijf krijgt, zoals de meeste bedrijven, een paar keer per jaar visite van allerlei controleurs.
Elk jaar krijgen we de gemeente Veldhoven over de vloer. Die komt ook voor milieu en...
Ja, dat doen wij nou namens de gemeente. Hè? Sinds 3 jaar.
Een paar jaar geleden is hier...
Daar vergist Cor van Loon zich even. Eerst voerde de gemeente milieucontroles uit bij het bedrijf. Maar sinds 3 jaar komt de omgevingsdienst langs.
Ja, omgevingsdienst. Ik word elk jaar wel gecontroleerd door de gemeente. Maar als dat overgenomen is door omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, geen probleem.
Handhaver van Biljouw controleert vandaag wat het bedrijf met het afvalwater doet.
De essentie wat het uiteindelijk om gaat is dat niet te veel vet, in dit geval dierlijk vet, in het riool terechtkomt. Het probleem van vet en riolering is dat dit vet dit gaat verzuren. Je krijgt vetzuren als het te lang in een rioolstreng zit. En daarmee kan het de rioolleidingen zelf, maar ook de pompputten en dergelijke gaan aantasten. En dat is iets waar je wil voorkomen. En omdat je dat wil voorkomen zijn de regels. En die regels, ja, dat toetsen wij aan.
Eerst maar eens kijken naar de afvoerputjes.
Er zit nog een zeef in, zie je dat?
Ja, ik zie nog een zeef inderdaad. Je houdt ook alweer van alles tegen.
Nog een zeef, zie je dat?
Eerst het hele grove, ja. Dan het fijnere en dan het hele grove. En dit is iets wat je, neem ik aan, ook regelmatig schoon moet maken. Maar niet alleen vanwege het afvalwater, maar vooral vanwege dat het hygiënisch moet werken natuurlijk.
Ja, we maken al hondenvoer, maar... De regelgeving is toch wel strenger als voor humaan. Dus,
ja.
Nou, ik heb nog nooit een slager een biefstuk op zien sturen. En hier komen ze elke maand komen ze alles ophalen om te controleren.
Ja, precies. Dus ik ben niet de enige die hier komt om te controleren.
Nee.
Nee, dat had ik ook niet gedacht. Hoor. Dan wordt hier schoongemaakt.
Nu wil Van Biljouw de vetafscheider zien. De put waar al het vet uit het afvalwater verzameld wordt.
Ja. Die vingers ook
perfect
van mijn tientje.
Die is zwaar, hoor.
En ziet dat er goed uit?
Nou, dit ziet er uit zoals het eruit zou moeten zien. Je kijkt hier in de vetput, vetafscheider. En de kleur van het vet kan ik al zien dat het er nog niet heel lang in zit. Als de oud is en er zit in zo'n vetafscheider, dan wordt op een gegeven moment dat zwart. Dat herken je op een gegeven moment als je dit werk een tijdje doet. Wat een vetafscheider doet, het water komt hierin. En het vet krijgt de kans om op te drijven. En het schone water, het relatief schone water, stroomt door. En dan stroomt hij door naar de volgende put. Die drijflaag die je hier ziet, die ziet hier een dikke vet drijflaag. Het ziet er een beetje uit als vet wat je vroeger in een frietpan had. Dan zou je hier in deze controleput niet aan mogen treffen. En als je hier naar beneden kijkt, dan zie je hier het... schoon water is het niet, maar er zit in ieder geval geen drijflaag vet in. En dat is voor ons voldoende bewijs dat het hier op een goede manier geloosd wordt. Moet hier tanks overheen kunnen rijden.
Nou, een omgevingsdienst. Die doet dus in ieder geval het toezicht op het milieu, hoorden we net in de reportage. Bijvoorbeeld kijken of er niet te veel vet verdwijnt in het riool. Ambtenaren die dat voor de gemeente deden, die werken dus niet meer voor de gemeente, maar voor de omgevingsdienst. En nou wordt er met die nieuwe omgevingswet van gemeenten verlangd om allemaal met een eigen omgevingsvisie ook te komen. Vertelde Merel daarnet ook al. Daar heb je kennis en mankracht voor nodig om met dat soort plannen te komen. Is die er nog bij de gemeente, Dennis?
Dat ligt denk ik aan de grootte van de gemeente.
Het klopt dat er best wel veel diensten buiten het gemeentehuis zijn geplaatst. Door gemeenschappelijke regelingen.
En al een paar jaar, hè?
Al een paar jaar.
Hoorden we net, al 3 jaar.
Ja, en dit zijn wel discussies die nu weer op gang komen. Van, je ziet bij diverse gemeenten, die hebben minder of bijna geen milieumensen meer in dienst. Die bij de uitvoeringsdiensten zitten of bij de omgevingsdiensten. En ga je ervoor kiezen om weer die expertise in huis te halen? Of zeg je, we maken goede afspraken met die diensten naar de aanloop van die wet toe, naar de invoering van die wet. En gaan we kijken op wat voor manier we de rollen en taken gaan verdelen.
Maar is dat dan ook weer per gemeente verschillend? Of zou je zeggen, van nou, die mensen, die taken, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Die moeten weer terug naar die gemeente vanuit die omgevingsdienst.
Nou, op dat moment zit je niet. Dat is wel, zijn procesafspraken. Maar die hangen af van de inhoudelijke keuzes die een gemeente mag maken, okay, straks als die wet er is.
Dat doen gemeenten ook weer allemaal zelf. Maar wat zou jouw advies zijn, Merel?
Ja, ik denk dat je daar heel erg naar de situatie van de gemeente zelf moet kijken. Want voor kleine gemeenten wordt het. Die zitten dus in een groter samenwerkingsverband van de omgevingsdienst. Dus dan werken ze vaak met 25, 26 gemeenten samen. En als kleine gemeente, ja, dan heb je natuurlijk minder. Ja, voor Emmen is het denk ik makkelijker om iets te veranderen in de gemeenschappelijke regeling. Dan het voor een kleine gemeente is met weinig inwoners en weinig geld ook om extra maatwerk, zeg maar, in te kopen bij de omgevingsdienst. Mm-hmm. Dus juist voor die kleine gemeenten, ja, voor hen is het wel heel erg relevant dat ze nu al beginnen met zich beseffen van dit wordt een groot organisatievraagstuk. We moeten echt gaan nadenken, hoe willen wij dat straks gaan vormgeven? Gaan we gewoon die kennis bij hun inkopen en werken zij mee aan onze omgevingsvisies en aan onze omgevingsplannen? Of willen wij toch weer dat we op detacheringsbasis of ja, een andere constructie die je kan verzinnen, dat we mensen terughalen?
Ja, ook dit is dus weer heel erg vooruitkijken. Nou is die wet waar de omgevingsdiensten nu onder vallen al wel een beetje aangepast. Een paar gemeenten zagen tot hun schrik dat een deel van hun eigen werkzaamheden werden overgeheveld naar de omgevingsdiensten. Verslaggever Lemke Kraan is ook weer naar Heerenveen gegaan voor een gesprek met Sybren Siebega. Dat is de wethouder ruimtelijke ordening.
Ja, ik ben Sybren Siebega en ik ben wethouder in de gemeente Heerenveen. En ik hou me onder andere bezig met ruimtelijke ordening en milieu. Dat zijn wel belangrijke onderdelen in mijn portefeuille.
De gemeente Heerenveen maakt zich zorgen over een voorstel van de Rijksoverheid over de taakverdeling tussen gemeente en omgevingsdienst.
Waarbij er meer taken van de gemeente naar de omgevingsdiensten zullen worden overgeheveld. En daar zijn we als gemeente Heerenveen nog niet direct heel erg blij mee.
Toen de omgevingsdiensten werden opgericht, is afgesproken dat zij bepaalde taken van de gemeente zouden overnemen.
En die taken die kun je duiden als complex en bovenlokaal.
Wat is dan complex en bovenlokaal voor de gemeente Heerenveen? Nou, bijvoorbeeld de metaalindustrie, grote drukkerijen en melkveehouderijen met meer dan 200 koeien.
De taken die erbij komen, dat zijn bijvoorbeeld stookinstallaties, schapenhouderijen, solitaire windturbines, garagebedrijven en benzineverkooppunten.
Een kleine melkveehouderij wordt wel gecontroleerd door de gemeente. Maar volgens het nieuwe voorstel moet bij diezelfde kleine melkveehouder, op het moment dat hij kuilvoer wil gaan opslaan, de omgevingsdienst langskomen en niet meer de gemeente.
Dan zijn wij ineens dat bedrijf kwijt. Is gewoon een onhandige situatie.
Onhandig omdat je als gemeente dan niet weet hoeveel ambtenaren je nodig hebt. Bovendien moet een bedrijf dan voor het een bij de gemeente aankloppen en voor iets anders bij de omgevingsdienst. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid.
Dat zo'n bedrijf dan ook niet weet waar die aan toe is. Wanneer een boer zou gaan beslissen van zelf geen opslagkuilvoer meer te hebben, maar dat van elders te betrekken, dan zou dat kunnen betekenen dat hij weer voor een firma terug gaat naar een gemeente. Het wordt er voor ons moeilijker op. Het wordt er voor de bedrijven niet gemakkelijker op. Dan zeg ik, nou, daarmee hebben wij een aantal stevige argumenten richting Rijk om te zeggen, dit moet je anders doen.
Je kan bovendien absurde situaties krijgen.
Degene die wel gaat frituren, die valt dan straks onder de omgevingsdienst. En degene die niet gaan frituren, ja, die mag de gemeente er zelf naar doen. En daaruit spreekt eigenlijk dat wij als gemeente niet in staat zouden zijn om die eenvoudige check zelf te kunnen doen. We hebben zelf die kwaliteit in huis. Het is te gek voor woorden dat je dat soort zaken moet overhevelen naar.
Het geldt ook voor de snackbar die hier dus om de hoek van het gemeentehuis zit.
Absoluut, dat geldt ook voor de snackbar waar u nu op uitkijkt. Dan moet iemand vanuit Groningen hier komen. Dat is een 20 kilometer verder, terwijl wij het vlakbij eigen huis zelf heel goed kunnen doen.
Lekker makkelijk, hè? Eén zo'n nieuwe wet, Dennis. Ik zag jou net knikken bij de uitspraken van deze wethouder.
Nou, ik knik omdat ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Ik zie wel kansen om in deze wet dit soort discussies weer op gang te krijgen. Van, hey, hoe kunnen we dit nou beter regelen? Dat het inderdaad ook eenvoudig beter wordt als die wet er eenmaal is.
Ja, maar en... Merel, ik ga even naar jou, want ik zag jou ook knikken toen die man zei, eigenlijk mogen wij nu niet meer dingen doen die we zelf heel makkelijk kunnen doen.
Ja, dat is ook weer, Heerenveen is net als Emmen waarschijnlijk een gemeente die gewoon net iets groter is en dus net die capaciteit wel kan hebben en wel kan houden. En als je bij een kleinere gemeente gaat kijken, ja, die zullen dat al niet gehad hebben. Die hebben die milieumensen al naar de omgevingsdienst waarschijnlijk gedaan. Dus wat je gewoon ziet is dat volgens mij, en waar je nog veel meer mee te maken gaat krijgen, is dat het stelsel van omgevingsdiensten is nu net al in de wet algemene, in de WABO terechtgekomen. Dus het is in de oude wet al.
De WABO?
De wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Mm-hmm. Dus dat is de wet die we nu kennen. En daar is hij al in ingebouwd. Alleen daarbij is opvallend weinig aandacht geweest voor de omgevingswet die eraan zit te komen. En de wijzigingen die daar ook in het toezicht- en handhavingspakket voor gemeenten zullen optreden. Want we hebben het net al kort even gehad over dat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf maatwerk te bieden.
Eigen visie.
Eigen visie. En ook dat ze minder vergunningen hoeven af te geven. Omdat ze gewoon kunnen bepalen dat het met algemene regels in meer gevallen toe zou kunnen. Ja. Alleen wat je dan doet, is dat je het van het moment dat je aan het begin controleert wat iemand wil, dat je het eigenlijk op een later moment doet. Namelijk, als iemand gebouwd heeft, ja, op een gegeven moment zal er toch iemand langs moeten komen om te toetsen of het wel goed is. Dus ja, de handhaving wordt belangrijker.
Ja.
Is gewoon de verwachting met de omgevingswet.
Ja, en zijn ambtenaren daar nu dan al op ingesteld? Nee, zeg jij.
Nee.
Dennis knikt van wel.
Nou, dat is wel een van de grote opgaven die uit deze wet gaan voortvloeien, is dat je op een andere manier moet gaan werken. Waarbij ik aansluit bij wat Merel zegt. We zullen vaker, zeker aan de beginperiodes, die wet er net is, zullen heel veel mensen denken, wat doet mijn buurman? Hij is wat aan het bouwen. Even bellen naar de gemeente.
Mag dat wel? Is daar wel een vergunning voor?
Dus ik verwacht, er zullen meer mensen in eerste instantie met toezicht en handhaving bezig zijn. Omdat er dingen gebeuren, omdat mensen dat nog niet herkennen. En we moeten leren, we moeten wennen aan zo'n wet.
Ja.
En ik verwacht dat veel mensen aan de voorkant eerder met initiatieven aan tafel komen.
Wat bedoel je met aan de voorkant?
Voordat er een daadwerkelijk verzoek komt om een vergunning, om iets te bouwen, dat je al eerder met meerdere partijen aan tafel zit om te kijken, wat kunnen we hier? Wat wilt u, ondernemer, inwoner van gemeente X? Kunnen wij met elkaar kijken wat we daarvan kunnen maken? En dat je op het moment dat je een vergunning aanvraagt als initiatief, dat die dan ook eenvoudig, beter en sneller door een ambtelijke organisatie gaat.
Er gaat wel heel veel veranderen. Hè? Eigenlijk ook wel op het gebied van bestuurlijke en democratische controle, als ik het zo hoor. Want zo'n omgevingsdienst werkt voor verschillende gemeenten, maar sommige gemeenten hebben ook tegenstrijdige belangen. Heeft nou een gemeenteraad nog wel grip op wat zo'n omgevingsdienst doet? Hebben de burgers daar nog wel grip op? Is daar nog wel democratische controle op? Merel, kijk ik jou even aan.
Nou, dit was een heel belangrijk kritiekpunt van de Raad van State. Toen zij dit wetsvoorstel, waarbij die omgevingsdiensten wettelijk zijn vastgelegd, was een van hun belangrijkste kritiekpunten. Hebben jullie hierover nagedacht? Feitelijk wordt het voor burgers een soort van extra bestuurslaag gecreëerd, die ook verder weg staat van de gemeenteraadsleden.
En onzichtbaar is ook.
Zeker, ja. En ze hebben het geprobeerd hieraan tegemoet te komen door dat ook nu de je hebt een verordening op de kwaliteit van omgevingsdiensten. En daar moet jaarlijks daarover gerapporteerd worden aan de gemeenteraad door het college, wat de omgevingsdienst dat jaar aan kwaliteitsnormen gehaald heeft. Alleen dat is natuurlijk best wel een controle achteraf. Mm-hmm. En dan heel algemeen.
Ja.
Dus een gemeenteraad moet hier zelf aandacht voor vragen bij hun wethouders en bij hun eigen college. Dat die dan teruggaan naar de omgevingsdienst, ja, en zelf controle houden.
Want bijvoorbeeld, Dennis, stel nou dat het op de grens ligt bij jouw gemeente. Wat gebeurt er dan? Wie neemt er dan een besluit over?
In de huidige of in de toekomstige situatie?
In de toekomstige situatie.
Het bevoegd gezag is hoogstwaarschijnlijk de gemeente waar het plaatsvindt.
Mm-hmm.
En ik kan me voorstellen dat als gemeenten verschillende keuzes maken in wat zij belangrijk vinden en wat niet.
Verschillende belangen hebben.
Of dat situaties kunnen opleveren waarbij je echt moet gaan zoeken, hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dit doen?
En dat betekent dus samenwerken op ambtelijk niveau, maar het betekent ook samenwerken en overleggen op gemeenteraadsniveau. Zijn gemeenteraadsleden daar voldoende voor toegerust? Want dat zijn natuurlijk ook vaak mensen die het erbij doen. bij hun gewone werk ook nog gewoon gemeenteraadslid zijn. Zeker als je het over kleine gemeenten hebt.
Ja. Nou, laat ik zeggen, ik vind het heel knap dat ze dat doen. Hè. Pet af voor iedereen die in een gemeenteraad zit. Ik denk wel dat dat gemeenteraden ook nog heel erg meegenomen zullen moeten gaan worden in wat deze nieuwe wet gaat betekenen voor hun.
Maar dat zijn gemeenteraadsleden die nu nog niet gekozen zijn. Want we hebben het over een nieuwe gemeenteraadsperiode.
Ja, dat is zo, ja.
Verkiezingen zijn er nog niet.
Nee.
Nee. Dus mensen die hier nog helemaal niets van af weten, die moeten straks in 2019 worden meegenomen, zoals jij dat mooi uitdrukt, in een nieuwe wet die heel erg complex lijkt.
Die heel complex is, denk ik zelfs. Ja, daar moeten ze in meegenomen worden. En ik denk dat we daar met z'n... als ambtelijke organisatie, maar ook ik weet dat de VNG daar druk mee is. Die gaat aan de gang met een soort...
Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Die gaat met een roadshow beginnen van om raadsleden ook mee te nemen, te vertellen van wat deze wet betekent voor de manier waarop je raadslid bent in de toekomst.
Het zal veel meer werk ook zijn, denk ik, Merel.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat het meer op hoofdlijnen moet zijn. Dat de wet gaat ervan uit dat raadsleden een soort van, een beetje terugtreden, dat die zich meer bewust zijn dat zij de grote lijnen moeten uitzetten van beleid.
Ja. Alleen dat zijn grote lijnen die ook veel verder weer gaan dan hun raadsperiode. Want dat is vaak een plan, een visie van 10 jaar of verder.
Ja, klopt.
Maar dan ben je er weer net. We hadden het net over college. Kan u denken wat Merel zei van, nou, dat is de volgende verkiezingsperiode. Daar ga ik me nu niet mee. Maar je kan collegeleden en raden ook uitdagen op dit moment om te zeggen, jongens, jullie kunnen nu een lijn uitzetten. Wat voor gemeente willen wij zijn over 10 jaar? Hè, dat is moeilijk te... Maar je kan wel een soort...
Keuzemenu's.
Een soort scenario's neerzetten. Dat soort type gemeente willen wij zijn. En dat zaadje kun je nu planten.
Ja, althans in 2018, hè, want dan wordt pas een nieuwe gemeenteraad gekozen.
Gelukkig zitten wel vaak raadsleden die gaan door. Dus die hou je er hopelijk een beetje bij.
Ja. Ja. Maar goed, het is een hele andere taakopvatting, een hele andere rolopvatting ook. Daar zullen zij zich van bewust moeten zijn.
Ja.
En daar zal iedereen zich van bewust moeten zijn. Snappen burgers hier iets van? Ik heb in de voorbereiding van deze uitzending heel erg mijn best gedaan om het allemaal te begrijpen. Ik weet niet of het me gelukt is. Maar snappen burgers het?
Ik hoop niet dat er heel veel luisteraars al afgehaakt zijn. Maar ik denk dat het voor burgers heel ingewikkeld is. Ook om dit te horen. En ik ben ervan overtuigd dat wij ook een belangrijke taak hebben om dat verhaal te gaan vertellen. Want burgers zitten er nu vaak in van, ik wil iets, overheid regel dat. Hè? Heel kort de bocht. Maar ook zij zullen straks een andere rol krijgen. Net zoals dat wij een andere rol moeten gaan innemen. En dat die rol ziet er naar mijn mening uit van, als jij een initiatief wilt, dan krijg je ook meer ruimte om dat initiatief voor elkaar te krijgen.
Het woord ja, mits, in plaats van nee,
precies. Maar dat brengt ook verplichtingen met zich mee. Het woord participatie is nog niet gevallen. Dus ik kan Merel vast ook heel veel over vertellen. Maar participatie wil eigenlijk zeggen, dat is ook nadrukkelijk in de wet opgenomen, dat een initiatiefnemer met de belanghebbenden in gesprek gaat om te kijken of de ontwikkeling die die persoon of initiatiefnemer voor ogen heeft, of dat ook kan. En dat participatieplan gaat straks een heel belangrijk instrument worden om te kijken of jij goed in gesprek bent geweest met je buren.
Ja, ja. Merel, nog even naar jou. Eén wet straks waar burgers en bedrijven en gemeenten zich aan hebben te houden. Betekent dat meer of minder werk voor advocaten?
De eerste jaren sowieso meer.
Ja, denk ik. Terwijl het allemaal zo makkelijk zou moeten worden met één wet. Je zou denken minder.
Nou ja, minder. Het is niet alsof we zeggen, joh, we gaan een soort België worden qua ruimtelijke ordening. We geven het vrij en mensen zien wel wat er gebeurt. Nee, dat is ook niet de bedoeling van het ministerie, denk ik.
Nee.
Dus we willen wel controle houden. En we willen wel kunnen sturen en kunnen aangeven wat de kaders zijn. Ja, en daarbij horen nou eenmaal regels. En daarbij hoort nou eenmaal dat we ermee bezig moeten.
Ja, ja.
En in een klein land als Nederland wordt dat heel complex.
Heeft trouwens de Rijksoverheid nog iets gedaan met alles wat er uit die consultatie rondes is gekomen?
Nou, eerlijk gezegd is dat nog niet... Heb ik daar nog geen...
Ik denk dat ze er nu volop mee bezig zijn. Er is wel een pre-consultatie geweest.
Want het was in de
geweest.
Zomer vrijgesteld of opengesteld. En nu moet daar dus over gesproken worden.
Ja, ik denk dat al die reacties die binnen zijn gekomen nu verwerkt worden. En ook wel een plek zullen krijgen in die ANVB, algemene maatregelen van bestuur. Er is een pre-consultatie geweest, dat is vorig jaar geweest. En daarin zijn opmerkingen destijds zijn gemaakt. Die hebben wel een plek gekregen. Dus
ja, ja, meegenomen. Nou goed, het blijft hoe dan ook ingewikkeld. Het Rijk zelf heeft volgens mij ook nog wel wat vragen.
In alle domeinen spelen vragen als: hoe organiseren we de nodige kennis en expertise? Zorgen we daar zelf voor? Voeren we de taken met anderen uit? Of schakelen we de regionale omgevingsdienst in? Hoe schakelen we verantwoord private partijen in bij de uitvoering? Hoe stemmen we verantwoord toezicht af op bewezen goed naleefgedrag? Hoe werken bestuursrechtelijke en strafrechtelijke partners effectief samen in de handhaving? Samen gaan we na wat nodig is. Samen op zoek naar concrete hulpmiddelen om goed voorbereid aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Doet u mee?
Doet u mee? Ja, ik moet er een klein beetje op lachen, want volgens mij zijn er nog zo ontzettend veel vragen. Nou, we hebben vanavond geprobeerd om er een beetje antwoord op te geven. Dank jullie wel voor jullie komst. Merel Holtkamp en Dennis van Heteren.
Graag gedaan.
Dank.
Graag gedaan.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos desseins. En couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, ce qu'on veut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la papé, parabara titi papara terra, bovarera, bovaropera, bovaropera. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con.
En zo gaan we skettend naar het eind. Le long de la route van Zaz.
Reporter Radio. Met Margriet Vromans.
En dan gaan we het nu in Reporters NL hebben over een fraudezaak in Groningen.
De politie heeft een manager van de Rijksuniversiteit Groningen opgepakt voor fraude en het witwassen van geld. Hij gaat over het beheer van de gebouwen van de universiteit. De man zou van bedrijven geld hebben gekregen in ruil voor opdrachten. De FIOD heeft beslag gelegd op auto's, huizen, een boot en bankrekeningen. Naast de manager zijn nog 7 andere mensen aangehouden.
In januari kwam die fraude aan het licht. En de afgelopen maanden werd duidelijk dat verschillende medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen in 8 jaar tijd voor meer dan 1,1 miljoen euro wisten te frauderen. Hoofdtechnisch beheer van de universiteit, Hans G., was de spin in het web. Hij en 8 anderen moeten morgen verschijnen voor de fraudekamer in Almelo. Ga ik over praten met Carlien Bootsma, journalist van het Dagblad van het Noorden. Carlien, goedenavond.
Goedenavond.
Vertel eens, hoe is die fraude aan het licht gekomen?
Nou, dat gebeurde in december 2015. Toen viel een installatiebedrijf om die een aantal mensen gedetacheerd had bij de rug.
De rug? En
de Rijksuniversiteit Groningen.
Ja.
En er bleek faillissementfraude te zijn gepleegd. En daarop is de FIOD uiteindelijk ingeschakeld. En er bleek een link tussen het installatiebedrijf en het hoofdtechnisch beheer.
En dat is dus eigenlijk via een omweg aan het licht gekomen?
Ja, dat klopt.
Ja, ja. Wat was er precies aan de hand? Leg eens uit, waaruit bestond die fraude?
Nou, een aantal dingen. Zoals u net ook al zei, er werd geld toegestopt in ruil voor klussen. En daarnaast werd er werk gefactureerd. Er werd zogenaamd werk gedaan aan gebouwen. En vervolgens is dat werk nooit uitgevoerd. En wat ook gebeurde is dat er huizen werden vertimmerd van andere medewerkers van de rug. En bij dat installatiebedrijf stond ook de zoon en de schoondochter op de loonlijst.
Jeetje.
Ja.
Hoe ging dat? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Nou, een vrij sluwe constructie. En het interessante is ook dat het, zoals u al zei, via een omweg aan het licht is gekomen. Ze hadden het op zo'n manier ingedekt dat zelfs als je de administratie voor je hebt, het nog moeilijk is te zien dat er fraude is gepleegd.
Was heel slim gedaan dus.
Ja, klopt.
Ja, ja, ja. En hoe? Want ik bedoel, hoe ging dat dan concreet? Want je kan toch niet zomaar ergens ongezien gaan staan timmeren en dan de rekening bij de Rijksuniversiteit Groningen indienen?
Nee. Zo, via omwegen. Dus dan werd het verschillende bedragen werden op 1 factuur gezet en dan vervolgens met een ander label naar de Rijksuniversiteit gestuurd.
En de een zorgde daarvoor en de ander die wist daar weer mee weg te komen.
Nou ja, nu heeft het over de controle. En daar schort het ook aan. Want er werd wel gecontroleerd of het werk inderdaad was uitgevoerd. Dan heb ik het nu over het werk binnen de muren van de universiteit. Maar meestal door 1 iemand. En de verdachte bepaalde ook wie diegene was.
Hmm. Het heeft echt tientallen jaren kunnen doorgaan, hè, die fraude. Ik vraag me toch af, waarom werd het eigenlijk niet eerder ontdekt?
Nou, is moeilijk te zeggen. Maar voor een groot deel, zoals ik al zei, omdat het zo sluw was gedaan. En omdat het bijna niet terug te halen was. En nou ja, waarschijnlijk is er ook gewoon niet goed genoeg op gelet. Een beetje te veel vertrouwen.
Te veel vertrouwen van de mensen die ook bij de Rijksuniversiteit werkten?
Ja, grote kans.
Ja, of is het ook moeilijk om voor mensen die het misschien wel in de gaten hadden om dat te melden?
Dat denk ik wel, ja. Ja, als je iemand boven je hebt werken en je hebt wel vermoedens, maar je kan het niet echt hard maken, je kan net niet je vinger op de zere plek leggen, dan ben je ook niet snel iemand die gaat klikken, want dat hoort niet zo.
Nee. Blijkt dat ook uit de dingen die jij daarover hebt onderzocht?
Ja, zeker. Ja.
Ja?
Ja, er waren veel vermoedens, maar uiteindelijk heeft niemand zijn mond opengetrokken.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, er is een ondernemer geweest, die heeft een aantal jaar geleden al aan de bel getrokken. Maar die hoorde daar verder niet veel op terug. Dus die heeft op een gegeven moment is hier ook mee gestopt weer.
Omdat hij dacht, er wordt toch niks mee gedaan.
Nee, klopt.
Nou, begrijp ik dat het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, want die doen zelf ook onderzoek, maar teruggaat tot 2008.
Ja,
dat is niet correct. Erg ver als je bedenkt dat het decennia lang heeft kunnen doorgaan.
Nee, dat klopt. Maar aan de andere kant zeggen ze zelf dat ze te weinig aanwijzingen hebben om verder te zoeken. En dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat het ook een vrij kostbare operatie zou worden om al die oud-medewerkers door te lichten.
Ja, ja. Een soort van, laten we het er maar niet meer over hebben, of?
Nou, dat denk ik niet. Maar er is wel gezegd dat het weinig zin heeft om verdronken koeien nog uit de sloot te halen.
Nou ja, tenzij je er ook geld mee terug kunt halen natuurlijk.
Ja, dat is maar de vraag. Want de zaken bij de FIOD die verjaren aan tijd. Dus,
Oké, dus er zit ook gewoon een praktische zaak aan vast. Het kan verjaard zijn.
Ja, en dat dan, vermoed ik, ja.
Ja. Of denk ik dan, maar dat is misschien slecht gedacht van mij, worden er misschien mensen mee beschermd? Een soort omerta, we praten er niet over.
Nou, dat is een goede vraag. Dat vraagt om meer onderzoek, denk ik.
Ja, zou jij wel
van
kunnen
onze
doen,
kant.
Natuurlijk.
Ja, dat hoop ik.
Ja. Wat voor, want het heeft dus tientallen jaren kunnen doorduren. Daar is dan nu een einde aangekomen. Maar weet de universiteit dat zeker?
Dat weet je denk ik nooit zeker.
Heeft de universiteit wel maatregelen genomen?
Ja, zeker.
Om het te voorkomen?
Ze zijn veel strenger geworden. En de controle is ook aangescherpt, ook op declaraties bijvoorbeeld. En er zijn een aantal medewerkers ontslagen. En leveranciers waarmee ze werkt en verschillende eenpitters, daar hebben ze het contract mee verbroken. En verder zeggen ze dat ze werken aan een cultuurverandering en werken aan de integriteit. Hoe ze dat precies doen, dat is mij nog niet helemaal duidelijk.
Oh ja, dat wou ik je net vragen. Werken aan een cultuurverandering, dat gaat meestal ook niet van vandaag op morgen.
Nee, zeker niet. Dat is absoluut waar.
Wat heb je daarvoor signalen van gekregen? Dat er al inderdaad aan een cultuurverandering wordt gewerkt?
Nou, wat ik wel hoor van veel medewerkers binnen de rug, dat het wel streng aangescherpt is. En er zijn zelfs signalen dat ze iets wat doorslaan naar de andere kant. Dat het werken wat moeizamer is.
Doorslaan naar de andere kant. Het lekt en het mag niet meer gerepareerd worden.
Nou ja, het is toch een balans, denk ik. Van hoe ver mag je snel iets repareren als het echt nodig is? Of hoe ver moet je aan de regels houden? Het zijn nog op zoek naar die balans.
Ja, en kun je daar een praktijkvoorbeeld van noemen? Is dat inderdaad echt zo?
Ja, denk ik wel. Er is één voorbeeld van een gebouwbeheerder die een lekkage had. En het water dat zijpelde naar beneden via elektriciteitsleidingen. Nou ja, dat kan brand opleveren. Dus dat was gewoon een gevaarlijke acute situatie. En het kon niet gerepareerd worden, omdat de klusser in kwestie, die had een opdrachtbon nodig om een buisje te halen van een paar tientjes. En die kreeg hij niet. Dus heeft het een tijd geduurd voordat het uiteindelijk gedicht is.
Ai, een beetje roomser dan de paus geworden daar bij de rug.
Ja, maar ja, je moet toch wat. Ik begrijp het ook wel weer.
Ja, want het is natuurlijk wel 1,1 miljoen euro is niet niks.
Ja, nee, absoluut. Ja,
jij hebt Hans G., de hoofdverdachte, geïnterviewd voor Dagblad van het Noorden. Sinds die hele zaak aan het licht is gekomen, hoe is het met hem gegaan verder?
Nou, het gaat niet heel geweldig met hem. Het is hem allemaal niet in de koude kleren gaan zitten, zei hij. Hij is in een aantal weken al 20 kilo afgevallen. En hij heeft een aantal lichamelijke klachten. Toen hij opgepakt was, toen is hij daarna in een cel gezet in het zuiden van het land. En dan mocht hij geen contact hebben met zijn familie en met wie dan ook. Uh-huh. En daar heeft hij wel moeite mee gehad. En waar hij vooral last van heeft, is dat hij vindt dat hij onheus bejegend wordt.
Waarom?
Hij zegt, hij geeft wel toe dat hij fouten heeft gemaakt. Maar zo sterk als het wordt voorgesteld nu, vindt hij het zelf allemaal niet. Want hij noemt ook wel dat zijn zoon en schoondochter op een loonlijst stonden bij een installatiebedrijf. Maar het is niet zo, zegt hij dan, dat ze verder helemaal geen werkzaamheden hebben verricht. En dat is wel.
En die 1,1 miljoen, die is niet in zijn zak terechtgekomen. Of wel?
Ja, hij snapt zelf niet waar de Field of het Openbaar Ministerie, hoe zij aan het bedrag zijn gekomen. Want hij heeft het zelf nog eens nagerekend, vertelde hij. En hij kwam toch lang niet aan 1,1 miljoen.
Dus, nee. Het is minder volgens hem.
Volgens hem wel, ja.
Ja. Hij heeft dus vastgezeten van januari tot juli. Hij is nu vrij. Althans, voorlopig op vrije voeten. Wat wil hij verder?
Goeie vraag. Het enige wat hij wil nu is zijn zoon zorgen dat hij verder kan. Hij zegt zelf ook, ik ben 65, ik heb mijn leven gehad, maar mijn zoon die staat net in het leven. En het wordt hem op allerlei manieren onmogelijk gemaakt. Dus dat zit hem heel erg dwars.
Hmm.
Ja.
Ja, maar goed, zijn rol in het geheel is wel zo dat hij zegt, ik ben fout geweest. Ja. En is zijn zoon daarmee ook fout geweest, of?
Ja, dat is iets wat morgen zal blijken, denk ik, in de rechtszaak.
Ja, ja. Maandag, morgen, gaat die zaak dienen voor de Fraudekamer. Mm-hmm. Wat gaat daar precies gebeuren?
Er zijn 9 verdachten. Dat zijn onder andere 2 directeuren van bouwbedrijven en 3 familieleden van de verdachten. En nog een eenpitter, een bouwvakker ook.
Mm-hmm.
Volgens mij heb ik ze dan allemaal. Oh ja, en nog 2 medewerkers van de rug.
Ja, ja.
Zijn secretaresse en een leidinggevende. Die staan allemaal voor de rechtbank.
Want ook die, dat was natuurlijk aan de binnenkant van de muren van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Ook die zijn fout geweest. Ook die hebben meegedaan.
Ja,
althans, daar moet de rechter straks natuurlijk ook een oordeel over geven.
Ja.
Ja, wat verwacht jij van de hele zaak?
Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Moeilijk te zeggen. En ik weet ook niet zo goed met welke verdediging de verdachte komt. Er wilde zijn advocaat verder nog niks over zeggen. Dus we zullen morgen zien, denk ik. Ja.
Hoe leeft dit in Groningen?
Binnen de muren van de universiteit wel flink, moet ik zeggen. Ze zijn allemaal geschrokken binnen het facilitair bedrijf waar de hoofdverdachte werkte. ja, dat is natuurlijk een schok als je zo lang met iemand hebt samengewerkt en het blijkt ineens dat het allemaal toch anders ging dan je misschien dacht.
Ja. Ja, en zo'n Rijksuniversiteit is natuurlijk toch ook wel een instantie. Een grote instelling. Zeker. En absoluut, als je dan ziet dat het daar verkeerd gaat, dan heeft dat wel impact. Jij blijft het volgen, denk ik.
Absoluut.
Dankjewel, Carlien Bootsma. Journalist van Dagblad van het Noorden, Reporters NL. Seems like yesterday. It was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. And the secrets that we shared. The mountains that we moved. Caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Against the Wind, Silver Bullet Band en Bob Seger. Straks kunt u gaan luisteren naar De Kwesties. En daarin boetes voor daklozen in Den Haag. Daar slapen nog zo'n 100 mensen op straat. Hoe kan dat, dat er nog zoveel mensen op straat slapen daar? En als u zelf tips heeft voor de redactie van Reporter Radio, mail ons dan vooral reporterradio@kro.ncrv.nl. Dat is het mailadres, daar kunt u al uw tips en ideeën kwijt. Voor nu, dank voor het luisteren en verder met De Kwesties.
KRO-NCRV.
NTO Radio 1.
De hoogste snelweg van Azië loopt sinds kort door Pakistan.
We hadden voor de rol in.
Er was helemaal niets. We droegen zelfs het gereedschap op onze rug.
Hij is onderdeel van China's nieuwe zijderoute.
En er zijn heel wat slachtoffers bij omgekomen. Door die rondvliegende stukken rots die op mensen terechtkwamen.
Van China naar Europa, dwars door Pakistan. Wie heeft daar het meeste belang bij?
I would select 20 to 80%.
Dan is het toch 80% producten van China en slechts 20% Pakistanse producten die naar China toe gaan.
Morgenavond om 8 uur in Bureau Buitenland.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Bent u aanvullend verzekerd en heeft u uw brillenvergoeding nog niet gebruikt? Ga dan voor 31 december naar Specsavers. Want bij ons krijgt u extra voordeel bovenop uw zorgvergoeding. Zo kunt u altijd de deur uitlopen met 2 brillen zonder bijbetaling. Benieuwd welke 2 brillen u krijgt? Bekijk dan snel uw persoonlijke aanbieding op specsavers.nl/brillenvergoeding.
Hoe doe jij dat met je AOV?
Nou, sinds ik mijn eigen kledingwinkel heb, die soepel en zeker AOV. Van Movier. Die is namelijk precies op maat te maken.
En als de zaken nou even minder gaan?
Dan pas ik mijn AOV gewoon aan. En de premie dus ook. Kan iedere dag.
Soepel?
Zeker.
De kwaliteit van Movier, nu ook voor andere ondernemers. De soepel en zeker AOV. Kijk op movier.nl/soepel-en-zeker.
Kunt u veilig met uw computer internetten, e-mailen of internetbankieren? Max van Student aan Huis heeft mij goed geholpen en mijn computer opgeschoond en beveiligd. Echt geweldig. Zorg ook dat u veilig kunt computeren. Kijk snel op studentaanhuis.nl.
Soepel en zeker. De kwaliteit van Movier nu ook voor andere ondernemers. Kijk op movier.nl/soepel-en-zeker.
Vandaag zoomen we in op de zekerheid van schroevers. Bij ons weet je zeker dat je zoon of dochter een goede opleiding kiest en straks direct aan de slag kan. Kijk maar naar ons hoge slagingspercentage en onze unieke baangarantie. Schroevers, dan ben je meer waard.
Met een Husky Safari op zoek naar het Noorderlicht? Of juist helemaal tot rust komen in een prachtige lodge in the middle of nowhere? Bij Voig Travel vindt u het meest uitgebreide aanbod van reizen naar Lapland. Laat u inspireren door de specialist en boek het pure en echte Lapland op lapland.nl.
Bedrijven staan in de rij voor het talent van schroevers. Daarom bieden wij onze unieke baangarantie. Kijk voor je zekerheid op schroevers.nl.
NPO Radio 1.